goed gedaan, maar ook zo fout gedaan.
Daar zijn we weer natuurlijk. Jazus met bloed, zweet en tranen. En dat betekent dat we weer zijn begonnen met Brani. Derde aflevering van het nieuwe prille voetbalseizoen. En vandaag gaan we alles doornemen over Ajax met Jesse ter Haar van Ajax Showtime. Welkom Jesse. En Dick Sintony, Ajax Watcher van het Parool. Mijn naam is Ronald Okhuis en ik ben altijd hier een beetje de reisleider. Van, moet het soepje een beetje bij elkaar houden. Om te beginnen, Jesse, de eerste... Dit is natuurlijk, ik moet er even bij zeggen, een wekelijkse podcast. Maar volgende week even niet, want dan gaan we naar het Nederlands elftal en allerlei andere interland spelen. En daar zijn wij niet per se heel erg op gefixeerd, om maar diplomatiek uit te drukken. Maar ik dacht, ik zat dit weekend te denken, we gaan lekker die podcast opnemen. Lekker vrolijk, zo'n beetje richting die interlandperiode. Maar dat werd wat anders, want het was een ontzettende vervelende wedstrijd tegen Groningen.
Dat liep iets anders, ja.
Hoe heb je ernaar gekeken? Dat je dacht, verdomme jongens, even gewoon tandje erbij. Het was vooral zo futloos en zo slap.
Ik heb inderdaad met heel veel ergernis, is misschien het goede woord, naar gekeken. Alleen ja, dat stukje van de inzet vind ik altijd zo lastig te plaatsen, want dat is wat mensen natuurlijk graag als eerste erop willen plakken.
Ja, wat je ook denkt te zien.
Ja, wat je denkt te zien, maar als het tactisch plan niet klopt en je komt te laat op bepaalde plekken, dan lijkt het alsof je futloos bent, maar het plan klopt gewoon niet. En dan kun je erbij neerleggen en 90 minuten blijven kijken en wachten tot die bal eindelijk erin gaat.
Ja.
Maar je kunt ook iets doen. En dat is wat Ten Hag niet besloten.
Ja, precies. Daar gaan we het inderdaad over hebben. Want dat is interessant. Dick, wat dacht jij? Jij kijkt zo lang naar Ajax en hebt zoveel wedstrijden gezien. Beroepsmatig ook.
Ja, bloed, zweet en tranen. Ja. Alleen tranen hebben we gezien. Geen bloed en zweet.
Bloed en zweet niet. Dacht jij ook al eigenlijk na een minuut of 10 van, oh ja, dat wordt zo'n middag?
Ik denk dat Ajax vooral zelf dacht dat het wel goed zou komen. En dat ze om die reden ook wel gewoon zo geduldig aan de wedstrijd begonnen. En dat is duur komen te staan, die houding. En het is ook niet... Ja, ik weet niet of dat nou... Wat Jesse net zegt, of dat nou echt een ja, het is wel houding. Het is wel echt wel een soort arrogantie of zo. Een
flame van komt wel goed gevoel.
Van komt wel goed. Ja, en dan als je 2 minuten na rust een goaltje tegenkrijgt. Ja. Uit het niets. Zo eerlijk moet je dan ook
zeker
wel zijn.
Maar goed.
Ja, maar dan is het ook gedaan. Weet je wel, dan heb je het alweer te pakken. En dat is wel iets dat je denkt, jezus, ja, hoe kan dat toch... Het gebeurt niet voor het eerst natuurlijk bij Ajax. Daar hebben ze wel een beetje een handje van. Ja, hoe kan dat?
En dan krijg je 8 minuten erbij. Was natuurlijk wel die reuze kans voor Huntelaar. Die lekker uithalen, maar zowat de lat er midden schoot. Maar daar kopen we niks voor. Nee. Maar los daarvan was ook in die 8 minuten helemaal niet die beleving dat je denkt, er gaat nog wat gebeuren. Hè?
Nee, absoluut niet.
We hadden nog een half uur kunnen doorvoetballen, maar het was niet gebeurd.
Nee, het was niet gebeurd. Maar ik vraag me ook af wat Dick net zei. Ajax geduldig aan de wedstrijd begon. Ik vraag me af of dat verkeerd is, om geduldig aan de wedstrijd te beginnen.
Nee, dat vond ik ook niet zo verkeerd. Alleen het is zo moeilijk om je dan, op een gegeven moment moet wel de versnelling komen. Hè? Je moet een tegenstander, je weet wat Groningen gaat doen. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Ja. Heel kort erop, heel dicht bij elkaar. Heel veel overtredingen maken. Heel vervelend is dat ook. Hè? Ja. Elke keer even een shirtje vasthouden, eventjes net op je tikkie geven. Nou, dat is vervelend, dus dat moet je proberen eruit te halen bij een tegenstander. Maar dan moet je uiteindelijk erop en erover. Ja, die versnelling is er helemaal nooit gekomen. En wat Ronald net zegt, ook niet in die laatste fase. Nee. Ook niet door middel van wissels, ook niet de wissels zelf, hè, die iets meer konden brengen. Ja, dat is wel, dat is wel zorgelijk. Ja.
Maar Jesse gaf ook meteen aan, die zei, maar er gebeurde ook niks. En dat zat ook bij Ten Hag, die natuurlijk besluiten om niet echt rigoureus in te grijpen. Heel lang wacht eigenlijk. Ja. Promes, die natuurlijk totaal niet in de wedstrijd zat.
Het hele middenveld.
Labiat, die overigens ook zijn belofte van de voorwedstrijden, van het voorseizoen, zeg maar, niet inlost. Nee. Ik dacht wel, moet daar dan niet wat gebeuren? En waarom grijpt hij niet in? Snap jij dat, Jesse?
Nee, ik begrijp het niet. Ik vind sowieso dat hij niet in de juiste opstelling begint. Maar dat is nog een ander verhaal.
Ja.
Maar ja, als je na 10 minuten nog niet in wil grijpen, dan kan ik er nog wel iets bij indenken.
Tuurlijk.
Maar als je tot de rust hebt aangekeken en je ziet echt dat een paar spelers niet in zaten, want Promes zat er niet in. Niet alleen tegen Groningen trouwens, al langer niet.
Nee, die heeft zijn rondel niet gevonden daar op 10.
Gravenberg kwam terug van afwezigheid, zat er niet in. En niet alleen hoe het stond, maar ook gewoon balaanname sprong alle kanten op. En ja, over Alvarez nog maar te zwijgen. Want het is natuurlijk al heel vaak gezegd, maar hij is gewoon geen middenvelder. Klaar.
Ja, jullie zijn daar streng hè, bij Showtime over Alvarez. Ja. Gisteren was hij wel ongelukkig, zeker een paar keer. Ja. Had ook wel een paar keer een redelijke tackle dat hij er wel redelijk tussen zat. Maar daarna ook weer in de vervolgactie niet helemaal doorpakte.
Als hij goed speelt, dan zal ik het, dan zal ik de eerste zijn die het ook toegeeft. Ja. Ja. Maar ik betrap hem er nog niet op.
Dick, hoe heb jij gekeken? Denk jij, je hebt daarna natuurlijk ook gesproken naar de wedstrijd. Ik bedoel, wat was zijn verklaring dat hij zo lang ook een soort vertrouwen houdt in... Aan zijn basisopstelling.
Ja, dat is... Ik vind eigenlijk dat hij in dit soort wedstrijden... niet eens van de wissels zou moeten hebben, maar gewoon anders moet beginnen. En misschien ook wel jongere spelers of spelers die er net tegenaan zitten... om daar gewoon mee te beginnen. Wat is er nou mis om in zo'n fase van het seizoen... bij Groningen uit, als je weet wat je gaat krijgen, tegenstander. Waarom dan niet gewoon beginnen met Neres en Anthony op de flanken? Mm-hmm. En Ekkelenkamp opstellen.
Ja, die tot nu toe steeds goed invalt en ook het venijn heeft.
Je moet die jongens ook belonen en het vertrouwen geven en minuten laten maken. Je ziet het aan Timber, hè, die moet dan wel spelen of die gaat dan spelen. Omdat Schuurs hè, dan even in de minuten wordt gezet.
Even de beste mannen op het veld.
En dat was de beste speler op het veld. Ja. Dus die jongens, die en we zeuren vaak over leeftijd, weet je wel, 18, 19, 20. Hoe oud is Ansu Fati bij Barcelona?
Ja, 17.
Ja, weet je, 17. 17. Ja. Je, de, schering en inslag, jongens van die leeftijd, die ook in Champions League meedoen. En hij heeft een brede basis. En het moet af en toe uit de tenen komen. En het is een raar seizoen vanwege die hele break die we hebben gehad. Hele lange periode. Nou, stel die jongens dan gewoon op.
Waarom gebeurt het niet? Jesse, denk jij dat hij dan toch... Heeft dat te maken met de reputatie van Promes of van Tadic? Dat het gewoon de grote namen zijn die blijkbaar daar ook wat over te zeggen hebben? Of zal het niet zo werken?
Zeker denk ik dat het met die status van de jongens te maken heeft. Alleen Ajax is natuurlijk ook nog bezig met het leggen van de puzzel. En ja, Erik ten Hag, als ik hem een beetje ken als coach... durft die puzzel niet te leggen met die jonge spelers. Als de puzzel gelegd is, durft hij best hier en daar een jonge speler in te passen. Maar zolang de puzzel nog niet gelegd is, denk ik dat ten Hag dat ook niet durft. Terwijl wat Dick zegt, ik denk dat hij zeker wel wat toe zou kunnen voegen. Zeker aan het middenveld van gisteren, want dat is voor mij gewoon...
Dat zou jij liefst zien op het middenveld?
Je weet dat Groningen in gaat zakken. Dat ze gaan verdedigen. Dus dan vraag ik me in eerste instantie af of een echt pure verdedigende middenvelder nodig is. Dat was met Frenkie en Schön in het controlerende blok, was het ook geen pure verdedigende middenvelder. Ik ben heel erg gesmeerd van Telen.
Ja.
Hij is aan de bal goed, maar hij is ook controlerend goed. Het is niet dat hij blind naar voren rent en voorin blijft hangen, absoluut niet. Hij werkt hard. En Gravenberg is... Ik heb heel veel vertrouwen in Gravenberg zijn kwaliteiten. Alleen op de een of andere manier mist toch nog ergens een klein beetje die overtuiging. Ik weet ook niet of hij op de juiste positie speelt. Vind ik moeilijk om te zeggen nog. Maar ja, ik denk gisteren dat vooral op middenveld dat je er wel wat van jeugd bij had kunnen zetten.
Ja, waar je ook het venijn en de brani en de brutaliteit binnenhaalt.
Ja. Ik snap het. Aan de ene kant snap ik het wel. Want hij gaat het elftal, wil hij Champions League proof maken.
Ja.
Dus als je straks tegen Liverpool speelt, dan wil die staan. En er moet ook een Alvarez erbij hè, in een blok om ook gewoon tegenstanders zeg maar, tegen te kunnen houden. Hè, om gaten te dichten die je eventueel laat vallen en zo. Dus hij is nog steeds bezig om zijn elftal neer te zetten. Alleen, wat ik net zei, en wat Jesse nu ook net zegt, is dat je om fris te blijven en fris te zijn, moet je ook af en toe 1-2 spelers gewoon erin durven te zetten die echt gewoon klaar zijn voor Ajax 1. Kudus, die kwam er eigenlijk in, omdat Gravenberg er niet was.
Ja, ziek was. Ja.
En die staat op. En weet je, en iedereen veert op. Wat gebeurt hier? Weet je wel? En dat geeft een hele ploeg enorm veel elan. Dus je moet ook Ja, je moet dat ook gewoon doen en durven. En hoe hoef je niet echt in één keer 6 of 7 spelers
maar
in te zetten.
Maar hoe werkt dat, maar, Dick? Want kan hij tegen Promes of Talit zeggen... joh, ja, hij kan het zeggen, dat snap ik, want hij is de baas. Van ik sla een weekje over. Maar is dat blijkbaar is dat niet de bedoeling? Of,
nou, met Promes vind ik het wat anders. Maar met Talit, hij is de meest ervaren speler. En hij is je aanvoerder. En we komen daar misschien later ook nog wel even op. Er wordt ook heel veel gezegd over dat hij aan de linkerkant op de verkeerde plek staat.
Ja.
Neem van mij aan, daar heeft hij zelf ook een grote stem in.
Ja.
Want hij vindt dat volgens mij zelf
de beste plek.
Fijn.
Ja.
Vraag me dat af.
En ja, kijk, hij moet zich als spits moet hij zich opofferen. Dat is echt een hele ondankbare taak. Eigenlijk kom je zelf niet aan voetbal.
Je komt een
toe.
Beetje in de kaatsende rol terecht.
Ja,
hè?
Een beetje uitzakken, een beetje het spel verdelen. Mensen wegtrekken uit het centrum. En hij heeft niet de snelheid om dan ook weer op tijd voor het doel te zijn. Dus hij scoort dan zelf bijna niet meer. Dus wordt hij een soort spelverdeler, weet je wel, die zich uit de spits laat zakken. En ik denk dat hij het zelf nog steeds fijn vindt om gewoon 7, 8 à 10 keer in een wedstrijd 1-1 te komen. Tegenover de back, schaartje te maken, voorbij, terugkappen, voorzet geven. Daar haalt hij ook wel rendement uit.
Zeker.
Maar heeft hij daar de snelheid nog wel voor?
Ja, in ieder geval de slimheid en de techniek. Dat lukt hem nog wel. Dat lukt hem nog steeds. En dat rendement zal hij...
Maar lukt het ook op Champions League niveau? Hè? Dat is natuurlijk waar je...
Ik denk dat hij in die Champions League wedstrijden... dat Ten Hag best wel overweegt en misschien ook wel beter vindt... om hem dan wel in de spits te zetten. Ja. Want dan is er ook iets meer... Ja, dat klinkt heel gek, hè? Maar dan is er meer ruimte...
Ja.
Als dat je tegen Groningen of Sparta moet spelen.
Ja, ja.
Want de tegenstander voetbalt namelijk wel. En dan krijgt hij ook wel de ruimte om... daar excelleerde hij ook in die Champions League wedstrijden. Vergeet niet, Tadic heeft heel veel in de spits gespeeld. In de Champions League was het een 8 of een 9. Maar in heel veel competitiewedstrijden was het ook matigjes. Echt matigjes.
Hij zelf doet dan misschien niet heel veel aan de bal. Maar ik denk dat je rendement hebt in de zin van... je kan kijken naar hoeveel goals hij maakt en hoeveel assists hij geeft. Maar je hebt ook rendement voor het team. En ik denk dat als hij in de spits staat... of hij zelf nou wel in een wedstrijd 2 of 3 doelpunten maakt of niet... ik denk dat je er dan voor zorgt dat de rest beter speelt. En Ten Hag die legde het uit als hij is als spits niet goed tegen een compact spelende ploeg. Die uitleg kan ik accepteren van Erik Ten Hag. Maar dan moet je Klaas-Jan Huntelaar in de spits zetten. En dan moet je niet alsnog Labiat in de spits zetten. Want volgens mij krijg je dan hetzelfde principe zo'n beetje...
Maar kan Klaas-Jan Huntelaar nog een wedstrijd spelen, denk je? Ik bedoel, dat lijkt me toch lastig. Daar kan je niet mee starten, toch?
Ik weet niet of je ermee kan starten, maar...
Traoré achter de hand, maar dat is ook moeizaam.
Traoré
hè?
Ben ik ook nog niet heel erg weg van. Maar ik vind gewoon dat als je zegt van Tadic, type Tadic... hoort niet in de spits tegen compacte ploegen. Dan hoort het type Labiat ook niet in de spits.
Nee, maar je moet het zo zien, ze hebben er 4. Maar eigenlijk is er niet 1 waarvan je zegt, die moet daar 100% staan. Klaas-Jan heeft de ervaring... Traoré heeft de kracht, het opportunisme. Tadic is de beste voetballer. En Labiat heeft iets meer bewegelijkheid en iets meer snelheid voorin. Maar goed, ja, hoe je, daar komen we ook weer op. Als je weet dat Groningen zoals ze nu speelde... Ja, dan Labiat heeft die krijgt geen bal.
Nee.
Maar wie je ook in de spits zet in zo'n wedstrijd, je krijgt de bal niet.
Nee.
Het is een hele ondankbare taak.
Het is zinloos, ja.
En dus denk ik van, ja, wat Jesse net zei over het middenveld... dat was superbelangrijk. Ja. Promes, Alvarez, Gravenberg gisteren... Ja, daar moest het echt vandaan komen. Ja, en daar komt het niet.
En Taylor, wat Jesse zei, Dick?
Ja, echt, ben ik ook wel...
Jij pleit ook voor dus juist die jonge gasten door laten stromen, zeg je. En dit soort wedstrijden.
Van gecharmeerd. Alleen is hij wel een dus ook niet een jongen die het echt van zijn creatieve ingeving moet. Een goede paser, dat wel. Maar...
Dat is wel heel wat.
Ondertussen hebben we natuurlijk wel wat geld uitgegeven. Eerst al Kleiber, natuurlijk. Sean Kleiber, dat was de eerste verrassing. En ik ben benieuwd hoe onze Brani-luisteraars daarop hebben gereageerd. Ik heb toch wel wat mensen in mijn omgeving gehad die daar een beetje wakker van lagen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die presentatie bij Ajax best geestig vond. Van hij is overal welkom. Ik vond hem in de interviews ook best goed. Dus hij heeft zich al enigszins gerevancheerd. Maar goed, als het niet lekker gaat lopen, zal het voor Kleiber niet makkelijk worden, denk ik. Want hij ligt niet zo goed in het legioen, vooralsnog. En natuurlijk is Klaassen nu definitief rond en gaat komen. Wat verwachten jullie van beide aankopen? Jesse, denk jij dat het kost een patiënten, maar heb je dan ook wat?
Ik denk dat we Kleiber, kijk, we moeten natuurlijk ook niet beoordelen alsof hij als basisspeler is gehaald.
Nee.
Want het is vanaf moment 1 duidelijk geweest dat Mazraoui gaat de eerste rechtsback zijn. En daarachter is een tweede rechtsback nodig, want Dest is naar FC Barcelona. Dan kun je kijken in de jeugd. Maar ik vraag me af of in de jeugd wel een echte rechtsback loopt. Ik heb allemaal mensen gehoord over Timber. Maar Timber is nou eenmaal de concurrent van Schuurs.
Ja.
En hij kan niet op alle posities op het veld de concurrent zijn. Want dan is je selectie te dun. Dus dat ze bij hem uitkomen, daar heb ik op zich wel vrede mee.
En het vuur of het venijn van Kluiber is ook juist wat je gisteren bij Ajax miste. Ja. Dit soort type spelers waar je ook aan kan ergeren. Maar die af en toe even de vlam in de pan laten slaan. En die ook gewoon zeg maar door een muur lopen als het nodig is.
Ja.
Dat is in sommige wedstrijden ook wel lekker om aan jouw kant te hebben.
En Klaassen doet dat ook.
Ja.
Plus, ik moet eerlijk bekennen dat ik Werder Bremen niet heel veel kijk.
Ja.
Maar ik heb gelezen dat hij ook als controleur daar zich heeft ontwikkeld. Dat hij van achter naar voren en maar blijft gaan.
Blijft sleuren. Ja.
Maar wij bij Ajax kennen hem natuurlijk vooral als 10. Eigenlijk een beetje de voorganger van Donny. Eigenlijk vullen ze het min of meer hetzelfde in. Dus ik hoop eigenlijk dat hij op 10 gaat spelen. En dan vooral omdat Promes heeft kwaliteiten, maar voor mij niet op 10.
Maar goed, als je Klaas op 10 zet, dan gaat Promes naar links. En dan heb je Tadic alweer naar de spitsplek waarvan Dick net ook al zei. Dat is hij toch in de Nederlandse competitie sowieso niet zo van gecharmeerd. Dus het gaat gedoe geven ook. Hè? Maar goed, daar is Ten Hag voor. Die moet gewoon strepen trekken en bevelen uitdelen.
Ja, ik vraag me af of Tadic echt op links wil spelen. Ik zag ook, ik weet niet meer waar het was, maar een interview van Erik Ten Hag. Dus gaf hij aan van Tadic heeft zelf ook zijn voorkeuren. Maar aan de linkerkant heeft hij het meeste rendement. Dus dan proef ik een beetje van, ligt zijn voorkeur wel aan de linkerkant. Anders zou Ten Hag dat niet zo aangeven, denk ik.
Nee, dan zou die maar verkeerd geplaatst zijn. Maar
zo vat ik het op.
Ja, ja. Wat denk jij van die aankopen, Dick? Wat vond je van Kluiber? John Kluiber, de man die zei, je gaat overal naartoe, maar niet naar Ajax. Vervolgens komt hij, staat natuurlijk met het Ajax-shirt te wapperen. Blij, ik vond het wel echt dat hij heel erg blij was. Dat vond ik ook eigenlijk heel erg leuk.
Dat was duidelijk.
Ja, is blij dat hij naar Ajax mag gaan spelen, jawel. Maar dan zie je het niet meer terug. Nee, hoor.
Dat is waar. Dat is ook lastig.
Ja, wat vind ik van Kluiber? Ja,
snap je het?
Nou ja, wel dat ze een vervanger halen. Omdat het wel wat dun is aan die kant. Dat is ook al meteen gezegd. Ja, en dan is het... Je moet het zo zien. Barcelona kan 25 miljoen uitgeven voor een reserve rechtsback.
Ja.
Dest. En Ajax 7. Ja. En dan,
dat zijn een beetje de verhoudingen.
Dat zijn de verhoudingen. Zo zijn ze ook. Alhoewel Barcelona geloof ik 96 miljoen euro verlies heeft geleden. Ja. Maar goed. Daar staan natuurlijk allemaal weer financiële bolwerken nog achter.
Ja, en als in dat soort landen, Zuid-Europa, grijpt de overheid. Maar goed, koopt dan een parkeerplaatsje voor 20 miljoen of zo.
PSV. Nee, maar dat zijn dan de verhoudingen. Ja,
ik vind Brabant ook een zuidelijk land, hè, zoals je
merkt. Dat is wel mediterraan,
Wat vind je van het transferbedrag, Dick, voor Kluiber?
Ja, dat is wel hoog. Maar goed, dat is de consequentie ook van het feit dat het voor Utrecht wel een belangrijke speler is.
En laat in de
transferwindow. En ja, weet je, dan. Maar goed, misschien had je nog wel andere backs ook kunnen vragen. Maar Ten Hag heeft met hem gewerkt en kent hem.
Ja.
Dus die zal in dit geval zijn stem ook wel hebben geteld.
Ja.
Ja, en Klaassen, ik heb vandaag in de krant een stuk geschreven van oké, hij komt. En hij komt natuurlijk voor de basis. Hij gaat niet op de bank zitten.
Ja, schrijft, het is ook geen Ziyech, hè? Dat was de kop die online natuurlijk boven stond.
Ja, maar
dat is ook zeker zo. Nee, maar zo'n type speler is het niet.
Nee, maar het is wel wat ik wilde zeggen. Dat leg ik uit in het verhaal van op welke positie komt hij dan te staan, Klaassen? En waar heeft Ajax behoefte aan?
Ja.
Ja, wat denk jij?
Ik heb echt... Is dat gek als ik dat zeg? Maar ik heb echt geen idee.
Nee, zeg maar.
Nee, toen hij bij Ajax wegging, speelde hij op een middenveld met Schöne en Ziyech. Met z'n drieën.
Dat was een goede, duidelijke rolverdeling.
Ja, daar zat wel evenwicht in.
Ja.
Nou, en als je Klaassen nu op welke positie hem ook neerzet. Op 6, op 8 of op 10. Probeer daar omheen eens spelers te vinden die het complementair maken. Ja, dat is best lastig. Ik denk dat Gudus dan misschien nog wel de eerste aangewezen is om met hem op het middenveld te spelen. Ja, wie je daar dan nog bij zet, dat is aan Ten Hag. Maar
ik denk dat je iemand daarbij moet hebben in een Schöne rol. Want Gudus die pakt die bal, maar die is ook heel veel onderweg.
Ja.
Ja.
En de kracht van Schöne. Hij had aan de bal misschien min of meer dezelfde rol van Frenkie. Van zo snel mogelijk naar voren spelen. Maar Frenkie die deed dat vanuit dat hij onderweg was. En Schöne stond daar en zijn trap was goed genoeg om die bal overal te krijgen. Maar als je Kudus daar neer gaat zetten, die gaat weg zijn.
Ja.
Als je Klaas daar neer gaat zetten, die duikt op in de 16. Ja. Dan is je middenveld weg. Dus ik denk dat daar hoe dan ook iemand moet staan die in zijn positie blijft.
Ja, ik denk dat dan heeft Gravenberg daar nog het meest van. Ja. Om vanuit die positie te spelen, maar die is nog niet heel betrouwbaar.
Nee.
En dan kom je bijna aan Taylor. Bij Taylor terecht, weet je. Maar dat is wel heel gek. Ja. Want dan ben je dus zo 3 maanden onderweg. En dan bouw je aan een elftal. En dan haal je Klaassen. En dan heeft dat eigenlijk voor zoveel posities ook consequenties.
Ja.
Dat, ik denk dat als je wel een... Ja, niet een type zie je echt dat alsof er een tweede bestaat.
Nee, die lopen er
niet zoveel rond. Maar een Ihattaren of een Steven Berger, dat soort jongens. Ja. Hè, die zelf gewoon altijd iets kunnen creëren, ongeacht hoe een tegenstander speelt. Ja. Al staan ze met z'n elfen in
uit het
doel.
Niets. Ja, ja.
Die kunnen wat extra's. Nou ja, daar leek me dat ze daar behoefte aan hadden. Maar het is Klaassen geworden. Nou, wel het Ajax-DNA. Kent die club door en door. Een jongen die nooit verzaakt. Slimme speler ook. Maakt pikse dus een goaltje mee. Nou, dat is allemaal prima. Alleen ja, wie ga je daar omheen zetten? Ja. En dat wordt interessant.
Weet jullie nog wat ik vorige keer in deze podcast zei?
Nee, dat moet je ons even helpen herinneren. Dat weten we niet.
Dat gaan we wel terugluisteren. Dus we pas op, hè.
Dat Ajax dringend behoefte had aan het spel maken.
Ja.
Ik zie hem nog steeds niet.
Ja.
Ik weet niet precies hoe lang die podcast geleden is, maar ik zie hem nog steeds.
Dat was nog ergens in mei, volgens mij. Dus ze hebben toch een lange tijd erover kunnen doen.
Ik zie hem nog steeds niet. Echt niet.
Ja, dus het is wel lastig. Het is een lastige puzzel. Komt dus bovenop dat nu dat interlandperiode begint. We weten ook van Ten Hag dat hij zich daar dood aan ergert. Omdat je eigenlijk midden in die opbouw zit en vervolgens raak je iedereen weer kwijt. En is maar eens kijken hoe iedereen ook weer terugkomt. Dat is ook irritant, hè? Het is niet anders, maar het is...
Het is irritant. Maar in dit geval, met...
Komt het goed uit, denk je?
Ja, nu Klaassen zo precies nu terugkomt, is het wel goed als die twee eerst eens even gaan zitten.
Ja.
En met elkaar wat dingetjes doorgaan gaan nemen. En dat ze wel goed gaan nadenken. En ook met de rest van de staf over hoe ze dit gaan doen. Want ze hebben nu verloren van Groningen. Maar je moet ook niet vergeten, ze hebben een hele goede voorbereiding gehad. Daarin hebben ze natuurlijk wel heel veel kunnen zien en dingen kunnen ontdekken. Spelers op posities neergezet.
Dat is de reden dat Ekkelenkamp bijvoorbeeld niet verhuurd wordt en niet weg mag.
En Anthony hebben we, weet je wel.
Zeker nog zijn contract is verbeterd, las ik vandaag.
Ja, ja. Dus, daar gaan ze mee. En terecht ook, denk ik. Alleen, spelen.
Ja.
Die jongens moeten spelen. Groningen uit, dan moet je hem gewoon opstellen. Hup, gooi er maar in.
We missen toch een beetje die power. Dus het is een beetje... Bij Ten Hag misschien toch te veel, te stroperig een beetje of te afwachtend.
Hij is best wel altijd heel erg gespitst en gefocust op een elftal. Hij wil een goede basis hebben staan.
Jesse ook zei, hij wil eerst het elftal laten staan.
Eerst het elftal laten staan.
En dan kan je een beetje gaan spelen.
Dat is ook gewoon met het oog op die zware wedstrijden. Hè?
Zeker.
Dat vergis je niet. Je wil daar niet afgaan. Nee. En daar moet echt gewoon een hele solide basis staan. Nou ja, goed. Dit nu, wat er gebeurt nu op die transfermarkt, met Klaassen dan vooral.
Ja.
Ja, dat geeft wel een, zo kort voordat dat echt gaat beginnen, brengt dat wel een hoop met zich mee. En dat zeg ik, het voordeel van Klaassen, dat hij kent het club, hij kent het systeem, hij is door en door Ajax ziet.
Ja, ja.
Dus die zal zich heel makkelijk aanpassen. Ja. Alleen, je moet daaromheen, moet je het anders gaan inrichten.
Ja.
En dat is wel, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat.
Ja, dan kan Erik daarna even lekker op puzzelen. Noah Lang, de klap is er op het moment dat wij dit opnemen nog niet opgegeven. Maar het lijkt erop dat hij vertrekt naar Brugge. Wat vind je ervan? Hij had ook eigenlijk een hele goede voorbereiding.
Ik vind het kwalijk.
Ja,
Ik vind het echt kwalijk.
En waarom?
Omdat Noah Lang juist de jongen is die creativiteit brengt. Vanaf het middenveld, vanaf de zijkant, net wat je wil. En misschien is het niet helemaal een rechte vergelijking, maar ik heb het gevoel dat de plek van Noah Lang nu een beetje is opgevuld door Labiat. Dat lijkt me geen verstandige keuze, want ik zie in Lang gewoon heel veel potentie. En het is juist het afgelopen pak een beet half jaar heb ik heel veel gelezen van hij heeft de knop omgezet en hij doet dit. En hij werkt nu wel zonder bal. En de beloning is uitgebleven.
Ja, want hij was inderdaad bij Twente natuurlijk goed bezig. Goed, dat seizoen werd afgebroken. Hij was in de voorbereiding goed bezig. Je zag hem inderdaad veel harder werken. Hij leek ook nog wel wat fitter eigenlijk. En had ook weer een nieuw kapsel. Dat was ook mooi meegenomen. En wat denk jij, Dick? Wat is dat
ja, hij is afgeschreven.
En is dat omdat hij niet goed genoeg wordt gevonden? Of is het ook misschien een lastige jongen? Komen we in alle die sfeer terecht? Alle twee.
Ja, denk ik.
En speelt dat dan een rol, denk je? Is dat lastig, echt iets bij Ajax dat, dat er niet wordt gedacht?
Ja, lastig is niet erg, denk
ik. Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat het heel goed is zelfs.
Ja, ja. Maar het ligt eraan, ja.
Maar ja, welke kant op ben je lastig?
Ja, ja.
En waarom? Waarom denk je dat het een lastige jongen is? Omdat hij anders praat dan de rest? Waarom is het een lastige jongen?
Nee. Ik zeg niet dat hij lastig is, maar lastige relatie met Ten Hag.
Lastige relatie?
Ja.
Ja. Met Ten Hag.
En denk ik ook met de rest van de staf. Ik denk dat ze bij tweede, bij jonge Ajax ook wel... hun handen vol hebben gehad aan hem. En dat is niet erg hoor, want hij heeft wel kwaliteiten die als voetballer waar je voor gaat zitten, maar die ook een team geweldig kunnen helpen.
Ja, en Jesse zegt ook van het is kwalijk, want daarmee laat je eigenlijk een hoop creativiteit gaan. Misschien voor meer degelijkheid, hoewel Labiat in de kern ook een creatieve voetballer is. Alleen dat komt er dan de hele tijd maar net niet lekker uit, behalve in de voorbereiding. Lang blijft lastig.
Lang is misschien wel een beetje een... Moet je het zeggen, een mannetje. Maar wat is daar mis mee?
Nee, er zijn veel meer.
Ik vind het juist wel mooi.
Ja.
Zo'n jongen erbij.
Ja, zo'n bravoermannetje. Ja. Weet, en die vind ik brani hier.
Ja. En kijk, als je het niet laat zien, dan moet je niet te veel als een mannetje gedragen. Maar ik vind dat Lang het ook heeft laten zien. Vooral in de voorbereiding heeft hij laten zien. Hij heeft een hele goede indruk vorig jaar bij FC Twente achtergelaten. Hoe kort die periode ook was. Dan vind ik het gewoon jammer dat hij de kans niet krijgt. Als hij de kans krijgt en hij laat het echt niet zien, dan houdt het vroeg of laat op.
Maar is het ook niet zo, Jesse? Het is natuurlijk echt de absolute top waar je over praat. We hebben het over Ajax. En dan is het inderdaad blijkbaar is er heel weinig ruimte. En op het moment dat je een paar kansen hebt gehad en de leiding terecht of onterecht zegt er is geen ruimte, ja, dan is het dus klaar. Dat is natuurlijk hoe het werkt bij dit soort clubs.
Maar of hij die kans heeft gehad, dat weet ik
niet. Dat is de grote vraag.
Ja, hem het meeste parten speelt, is niet zozeer dat het een mannetje is. En hij is ook heel grappig hoor. Ja. Dat is echt zo'n leuk ventje.
Ja.
Maar wat hem echt hindert in zijn ontwikkeling...
Is die opleiding bij Feyenoord? Nee, grapje.
Is dat hij gewoon zijn kop gewoon kan laten hangen. En nog steeds. Als hij baalt van zichzelf bijvoorbeeld, als hij een verkeerde bal geeft... Dan kan hij zomaar even weg zijn.
Ja.
Ja, en dat is als hij dat als dat echt
dus hij is
uitgaat,
eerder te veel eisend dan laconiek.
Nou ja, er zijn ook jongens die dat hebben of spelers die dat hebben en die zijn veel eisend en die gaan dan twee keer zo hard lopen.
Ja.
Maar hij kan echt zijn kop echt naar beneden en gebaren maken, ook niet naar anderen hoor, maar gewoon echt naar zichzelf. Ja. Dat hij ook van zichzelf baalt. Ja, dat moet er echt. Dat moet hij helemaal. Dat heeft hij ook helemaal niet nodig.
Het is gek hoe dat gaat. Hè? Want vorig jaar in de wedstrijd thuis. Wat was het uit? Bij Lille stond hij volgens mij zelfs in de basis. Hè? Moest hij onverwachts spelen.
Ja.
Dat ging best goed. Behalve dat hij op een gegeven moment helemaal er doorheen zat. Maar ja, als je ook vanuit die positie komt. En in één keer op Champions League niveau voluit moet gaan. Dan ben je na een half uur natuurlijk wel leeggedraaid.
Ook dat is een reden waarom je die jonge spelers gewoon ook af en toe moet meelaten doen. Want die Ekkelenkamp en Lang. Die op een gegeven moment gaan de competities beginnen. En dan spelen ze niet meer. Die spelen goede voorbereiding.
Ja.
Die spelen drie wedstrijden in de week. Ja. En dan gaat het echte werk beginnen. En dan zitten ze niet meer in jong Ajax. En in Ajax 1 doen ze of helemaal niet mee of een paar minuten.
En dan moet je in één keer in de Champions League onverwachts een half uur mee hollen op dat niveau. En dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal.
Ja, ik snap niet dat niet alleen nu hoor. Maar gewoon ook vorig seizoen, het seizoen daarvoor. Dat Ten Hag niet één of twee spelers gewoon af en toe een competitiewedstrijd lekker aan de kant houdt. En gewoon twee of drie jonge gasten erin gooit.
Ja, dus dat blijft een rode draad. Hè? We willen meer jonge gasten op momenten dat het kan. Ik had het al
even over. Als ze goed genoeg zijn. En
vanzelfsprekend.
En er zijn er nu gewoon een aantal echt goed. Gravenberg staat er ook in.
Ja.
Je moet ze er niet inzetten omdat je dat per se wil of zo. Ja. Maar als ze goed genoeg zijn, dan laat ze spelen.
Nou ja, en kijk met Timmer, wat jij zegt, die Verschuurs moet invallen. En eigenlijk de beste man op het veld is. Ik had het al even over de Champions League. Want we hebben natuurlijk geloot vorige week. En dat is wel wat, hè?
En hoe?
Ik vind het zelf eigenlijk best wel lekker. Liverpool, nou, we weten dat die afgelopen weekend met 7-2 onderuit zijn gegaan. Waardoor ik in één keer, want we zijn Ajaxieten, overal hoor van, die kunnen wij ook wel hebben. Atalanta, Bergamo, dat is wel een club die sowieso al een tijd lang natuurlijk in opmars is, maar ook dit seizoen geweldig is begonnen. Ja. Dus Midtjylland is eigenlijk de club waar we dan van moeten hebben. Maar dat is een soort systeemploeg waar Ajax ook niet zo van houdt. Dus Jesse, hoe zat je bij die loting? Ging je meteen in de Champions League stand? Of dacht je, oei, oei, dat hebben wij weer?
Toch wel eerder de Champions League stand, hè? Ja, ik vind het gewoon een hele mooie wedstrijd. En de Champions League, ja, je wil natuurlijk zo ver mogelijk komen. Want het levert meer geld op en... Natuurlijk, de ontwikkeling van de spelers is het ook beter. Maar het gaat ook om mooie wedstrijden spelen, de Champions League.
Ja. En, Liverpool is natuurlijk fantastisch.
Daarom komen spelers naar Ajax. Om tegen Liverpool en tegen Atalanta te spelen. Alleen de speelstijl van Liverpool en Atalanta. Of dat Ajax helemaal lekker ligt, dat weet ik niet. Want ik moet eerlijk zeggen, Ajax is een team van druk zetten. Maar wanneer Ajax zelf onder druk wordt gezet in Nederland... vind ik het af en toe wel een beetje heikel worden. En ja, straks die jongens als Salah, Mané en voorin bij Atalanta Gomez, Alejandro Gomez bijvoorbeeld, druk gaan zetten. Dan ja. Denk ik dat het nog wel vrij lastig gaat worden. Vooral
ik
van achteruit.
Trouwens, Sam Lammers ook nog een lekker doelpuntje maken.
Aardig doelpuntje.
Dat ging ook lekker, zeg. Die was ook snel aan. Had zich ook snel aangepast. Dat jij, Dick, jij bent natuurlijk een Champions League-tijger. Je bent begonnen met dit werk precies een jaar nadat Ajax de Champions League won. Ik laat dat maar aan jou over. Hoe kijk je naar die loting? Zwaar natuurlijk, dat spreekt voor zich. Maar ja, zie je kansen om te overwinteren?
Allereerst baal ik ervan dat Anfield staat hoog op mijn lijstje. Yeah. Want ik
maar
ben
een leeg Anfield
in zoveel stadions geweest al. En sommige al 10 keer over de hele wereld. Maar daar nog nooit, om redenen. Ik weet eigenlijk niet, er is nooit van gekomen. En dan zal je net zien, corona. En dan mogen we daarheen.
Er is nog sprake van dat UEFA bezig is om eventueel nog met toeschouwers te spelen. En er zou dan om 15.000 of 20.000 man gaan. Maar ja, zoals het zich nu ontwikkelt, lijkt het allemaal wishful thinking vooral. Ja. Ja. Dus dan zit je zelfs op een leeg Anfield. Het blijft Anfield, maar dat is dan natuurlijk toch eigenlijk ook treurig. Hè?
Ja, en ik vind het voor de Ajax supporters ook enorm balen. Want dit zijn wedstrijden waar je volgens mij zelfs voor wil sparen.
Ja, ga je voor sparen.
Een paar weken om daarheen te gaan. Ja, dat, maar goed, het is helemaal verdrietig. Ik kwam gisteren dan in die Euroborg, weet je wel. En dan,
bekend als de Groene Kathedraal bij Groningen.
Leeg. Helemaal leeg, weet je wel. Het is echt...
Doet dat iets met de spelers?
Ja, natuurlijk. Ja. Die rare uitslagen die je nu ook ziet in Engeland. Ja. Ik ben er bijna 100% van overtuigd.
Ja, Man United, dat gigantisch onderuit ging
dat
tegen
is corona,
de Spurs.
Ja. Echt.
En Liverpool dan? Die speelde uit.
Ja, maar, nee, maar meer van dat het is zo'n raar decor waarin je speelt.
Ja, dat wel.
Dat het zijn net oefenwedstrijdjes. Ja. En op de trainingen kan je ook een partijtje scherp hebben. Maar die eindigen ook heel vaak in 9-6.
Ja.
En het is net alsof het trainen. Ja, ik probeer er zelf een beetje over na te denken wat er in de psyche van die spelers omgaat. Of je niet onbewust ook dingen laat lopen als het, snap je?
Ja.
Als niet die volle...
Ja, die energie gewoon.
Energie, als die er niet is.
Minder druk op je.
Ja, en dat het dan als het dan ineens 2-1, 3-1, weet je. Het lijkt alsof of elke avond ook een doelpunt oplevert, weet je. Het is heel onwezenlijk, vind ik het.
Ja, en dan zitten ze met Fox nog het verkeerde spreekkoordje aan.
Ja.
Met nog,
ik moet eerlijk zeggen, dat
is een Jood. Ik heb het wel gehoord. Ik dacht, nou, dat is ook gek. Wat is dat voor spreekkoord? Maar ze hebben daar een excuus voor aangeboden. Maar dat was een geluidstechnicus die had zijn eigen agenda zo te horen.
Dat was een Groningen supporter, of niet?
Ja, ik denk het. Of ze hadden gewoon een verkeerd bandje ingeschakeld. Ik denk dat het gewoon heel veel is gebeld en dat ze gauw hebben gezegd, dit is een menselijke fout. Maar ja, zo was er toch nog een spreekkoord te horen. Terwijl jij daar zo'n beetje je eentje in het stadion zat. Ik dacht eerst dat jij het was. Ik denk, wat ben je nou? Je werkt voor het parool. Wat krijgen we nou?
Er werd veel voor de wedstrijd werd er wel muziek gedraaid. Of muziek. Er werden aanmoedigingen. Het Groningen lied werd opgezet. Oh, ja. Als de fans die dan aan het zingen waren. Dus, maar ja, goed, je sfeer krijg je er nooit in. Want dan moet er afgetrapt worden. En scheidsrechter fluit. Ja, dan is het gewoon alsof je bij... DWS 3 tegen...
Nee, het is totaal weesloos, veerloos.
RK Fix heeft
het te kijken. In dat lege Anfield en in waarschijnlijk een lege arena. En straks ook bij Atalanta Bergamo en in Denemarken. Ja. Wat denken jullie toch, als je snel een analyse moet maken... gaat Ajax dan door de Denen derde worden en overwinteren? Of zeggen we, joh, wel nee, we moeten ook gewoon voor die eerste twee plekken gaan?
We moeten sowieso voor de eerste twee plekken gaan. Maar Liverpool heeft waarschijnlijk te veel kwaliteit... Ik zeg er wel bij waarschijnlijk, want dat zei je over Real Madrid en Juventus ook 2 jaar geleden.
Ja.
Of een jaar geleden.
Ja, het is eigenlijk alweer bijna 2 seizoenen geleden, maar dat gekke tussenjaar zit ertussen. Ja.
Maar je moet wel realistisch kijken natuurlijk. Liverpool heeft waarschijnlijk te veel kwaliteit. En Ajax, ja,
Maar je weet het niet. Ajax doet het doorgaans tegen clubs uit de Engelse, uit de Premier League. Ja. Best goed, hè? Want we hebben daar, Manchester City hebben we toen een tijd ook kunnen pakken. Man United hebben we toen een keer. Ja, niet in, in de finale, maar,
Als je even daarvoor een keer kunnen pakken. Als je even gaat vooruitdenken en je ziet Tadic zometeen wel in de punt in die wedstrijd. En tegen Van Dijk en daar weglopend.
Ja.
En Anthony en Neres misschien wel op de vleugels. En ik bedoel, het biedt wel perspectief. Weet je, het zijn wel wedstrijden waarin Ajax vaak... Ze zijn scherper, ze zijn beter. En iedereen is daarop gefocust.
Als het goed gaat, voetbal je eronder uit en dan kan alles eigenlijk. Hè? Dat hebben we ook geleerd de afgelopen twee seizoenen.
Ja, weet je, er zit genoeg kwaliteit in de selectie, nog steeds. Alleen ja...
Het is iets om er heel erg naar uit te kijken.
Ja.
Komende week Interlands. Promes geselecteerd, Blind geselecteerd. Schuurs niet, is ook niet fit natuurlijk. Zit er nu niet bij. Promes, ja, logisch. Misschien toch wel ondanks een vormdip of niet?
Ik zit even in mezelf te denken wat de alternatieven in Oranje zijn voor de buitenkanten. Want in Oranje zetten ze Promes nooit op 10.
Nee.
Maar ja, al met al is het misschien wel logisch. Want Iataren is afgehaakt, Bergwijn is afgehaakt ook.
Ja.
Dus dan kan je ook niet heel veel anders. Ik denk niet dat hij het verdient qua spel, maar qua status en qua wat hij al heeft laten zien. Ja, met dit Oranje is het op zich logisch dat hij
Het aardige van Promes is weer, want we doen nou net alsof hij er helemaal geen kloot van kan.
Nee, ik vind vooral dat hij niet op de goede positie staat. Dat
is het. En hij is ook wel weer zo, dat als hij twee of drie wedstrijden minder gepresteerd heeft en je zet hem op een andere plek, dat hij ook weer heel makkelijk... zijn niveau aan het eerste niveau scoort. Weet je, dat is wel. Dat is zijn voornaamste kwaliteit.
We gaan toch maar lekker kijken. En, dat het naar Oranje. Hè? Het is toch even behelpen. En daarna,
Holland.
Ja, en daarna gaan we weer naar het echte werk natuurlijk. Ons aller Ajax. Wat is de eerste wedstrijd dan?
Heerenveen.
Oh ja, thuis tegen Heerenveen. Ja. Leeg stadion. Maar wel een mooie wedstrijd. Daar kijken we vooral dan heel erg uit.
Die volgende periode wordt echt interessant. Heerenveen thuis en dan Champions League Liverpool. En meteen erachteraan nog die twee wedstrijden. Het is dan 3 weken achter elkaar.
Hebben we ook weer Brani. Komende week zijn we er niet, want dan is het Nederlands elftal. Dan slaan wij een weekje over. Maar over 2 weken een nieuwe Brani bij Ajax Showtime. Bij het Parool te vinden op alle andere kanalen. Ik zeg dankjewel, Jesse de Haar. Tot de volgende keer.
Lekker.
En we houden de moed er toch een beetje in, denk ik. Hè? Zover als het nog gaat.
We gaan de strijd aan in de Champions League.
Heel goed. Dick Sintony ook veel dank. En tot de volgende ronde met ons aller Ajax.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.